U luistert naar een podcast van het Bijbelsberaad, geschreven door dominee M. van Reenen, uit het thema Man en vrouw vervreemd. Vandaag de last voor de vrouw. Ik kan me voorstellen dat sommigen die de website van Bijbelsberaad Man-Vrouw volgen, zich wel eens afvragen, wat moet je nu over deze thema's een hele website opbouwen en elke keer weer die website vullen? Is er wel zoveel te zeggen? Nou, er speelt genoeg. Dan kun je nog steeds de vraag stellen, moeten wij daarin meegaan, als heel de wereld er druk mee is? Is het wel iets wat voor ons nu zo belangrijk is, dat je er keer op keer over schrijft en over spreekt? Nou, die gedachte heb ik zelf eigenlijk ook wel eens gehad. Bij het lezen van de eerste drie hoofdstukken van Genesis viel het me op hoe ontzettend centraal juist het huwelijk en de verhouding tussen man en vrouw is. Als u de voorgaande podcast hebt beluisterd, dan heeft u gehoord hoe bij de zondeval zelf de verhouding tussen man en vrouw zo wezenlijk is en hoe Paulus daar later ook op ingaat. Deze verhouding is niet alleen bij de zondeval, het besluit om van de verboden vrucht te eten, zo wezenlijk veranderd, maar ook daarna. De gevolgen die het had? Genesis maakt ons heel duidelijk dat er juist in die tere verhouding tussen man en vrouw een probleem ontstaat. De man gaat verkeerd om met zijn vrouw en de vrouw verkeerd met haar man. De zondeval heeft ingrijpende gevolgen voor het meest kostbare iets wat er op deze wereld is. De kostbaarste verhouding. We zien steeds weer terugkomen hoe kwetsbaar, belangrijk en bepalend het huwelijk is en hoe man en vrouw zich onderling verhouden. Dat is niet alleen zo bij wat de mens doet, maar dat is ook zo bij wat God zegt. God zoekt de mens op. Hij vindt Adam en zijn vrouw achter de struiken verborgen. Hij roept ze tevoorschijn. Hij spreekt Adam aan. Adam, als het hoofd van het gezin, moet het woord doen namens zijn vrouw. Als God hem dan aangesproken heeft en doorgevraagd heeft en, om maar zo te zeggen, erachter gekomen is wat nu de werkelijke gang van zaken was, wie de schuldigen zijn en op welke manier, gaat hij het vonnis vellen. We kunnen het lezen vanaf vers 14. Als wij dat vonnis volgen, dan zien we hoe belangrijk ook daarbij het huwelijk is. We lezen er hoe de man en vrouw zich tot elkaar verhouden, hoe het met de vrouw gaat en hoe het met de man gaat, in haar vrouw zijn en zijn man zijn. Het is dus niet iets wat wij nu belangrijk moeten vinden, maar het is iets wat God duidelijk aangeeft. Man en vrouw, dat doet ertoe. Hij begint niet bij de man en vrouw. Dat is toch wel wonderlijk, hè? Als de Heere zijn oordeel gaat vellen, begint hij bij de slang. Zo zien we in vers 14. De slang, en achter de slang de duivel, wordt op zijn plek gewezen. Hij wordt vervloekt. Wat een genade ligt erin, ook als we zien dat er wel staat dat de slang vervloekt is, en erachter dat God de duivel vervloekt, maar dat er niet staat dat de man en de vrouw vervloekt worden. De Heere gaat zo zorgzaam om met deze mensen die zo'n grote verantwoordelijkheid dragen. Ze zijn zo tegen hem ingegaan. Toch worden ze beschermd. Tegelijk moeten ze ook wel de zwaarte van het oordeel voelen. Als Adam pas als allerlaatste zijn vonnis te horen krijgt, heeft hij al het vonnis gehoord dat over de slang en over zijn vrouw is uitgesproken. Hij moet het voelen. Dit draag ik mee. Hier draag ik de verantwoordelijkheid voor. Dat geldt ook voor wat we nu lezen. In Genesis 3, vers 14 wordt de slang vervloekt en daarvan moet Adam voelen. Dat raakt mij ook. Dat geldt zeker voor wat er tegen de vrouw gezegd wordt. We slaan vers 15 even over. Daar kom ik zo meteen nog even op. Later zullen we er zeker ook op terugkomen. We gaan nu eerst naar vers 16, de eerste helft. Dit vers gaat over de last die de vrouw moet dragen na de zondeval. Genesis 3, vers 16a. Tot de vrouw zeide hij, Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. Hier wordt de vrouw getroffen in haar eigenheid. Net zoals dat met de slang gebeurde. De slang werd getroffen in diens eigenheid. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten. Dat betekent niet dat de slang daarvoor pootjes had. Hoogstwaarschijnlijk zegt het dat God uitspreekt. Vanaf dit moment is het kruipen over uw buik een teken van vervloeking. Dat wat er al was, krijgt nu een extra dimensie, een extra betekenis, net als bij de regenboog. Na de zondvloed krijgt de regenboog de betekenis en wordt het symbool van de verbondstrouw van God. Zo zegt de Heere tegen de slang dat hij getroffen wordt in het speciale wat bij de slang hoort. Wat een slang onderscheidt van een hagedis of welk dier dan ook. Zo raakt God ook de vrouw in haar eigenheid. In wat het meest bij haar hoort. Het meest opvallende van haar is, wordt ze het meest geraakt. De man straks ook, dat kunnen we lezen in vers 17. Waarin wordt zij dan getroffen? In datgene wat alleen de vrouw kan. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht, dus van de zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. Hoe modern of postmodern mensen ook zijn, ze zullen allemaal moeten erkennen, dit kan alleen een vrouw. Er worden wel allerlei dingen geprobeerd zodat mannen ook kinderen kunnen krijgen met adoptie enzovoorts. Het is echter toch zo duidelijk, een kind ontvangen in haar baarmoeder, een kind bij zich dragen onder haar hart, een kind baren, een kind voeden met haar eigen melk, dat kan alleen een vrouw. Laten vrouwen zich nooit wijsmaken dat mannen net zo zijn als vrouwen en dat vaders net zo zijn als moeders en dat je dit allemaal voor elkaar kunt inwisselen. Het moederschap is zoiets eigens, zo kostbaar. Juist in dat kostbare en dat rijke zit ook de grootste pijn. Ik denk dat je kunt zeggen dat een vrouw het meest kwetsbaar is in haar moederschap. Als Petrus later de vrouw het zwakkere vat noemt, is dat niet omdat de vrouw zo slap is, maar omdat ze zo kwetsbaar is, juist als moeder. Dat blijkt uit heel veel oorlogen. Wat is een vrouw, een zwangere vrouw, een vrouw die een kind aan de borst heeft, een vrouw die kinderen mee moet nemen, wat is die kwetsbaar? Wat is een gemakkelijk slachtoffer van wreedheid? In dat kwetsbare en in die pijn moet de vrouw nu iets voelen van de gevolgen van de zondeval. Alle mensen moeten in alle nood van deze wereld beseffen, waren er geen zonden, er waren geen wonden. Elke pijn, elke moeite moet voor ons een herinnering zijn dat de zonde in de wereld gekomen is. Zo is het dus ook in deze dingen. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht en van het baren van kinderen. Wat wordt dat veel ervaren? Je ziet dit bij een zwangerschap al. Allerlei boekjes willen de indruk wekken dat een zwangerschap heel mooi is. Ze stellen het voor als een soort roze wolk. Nu, dat mooie is er natuurlijk ook. Wat kan het echter ook zwaar zijn? De misselijkheid, bekkeninstabiliteit, het gevoel dat je niet meer kunt zijn, dat je er niet meer kunt zijn voor je man of voor je andere kinderen, wie je zou moeten zijn, de inspanning. Dit is de smart van het dragen van het baren. Dit laatste wordt natuurlijk in het bijzonder ook de barenspijn genoemd. In de Bijbel wordt dat op heel veel andere plaatsen benoemd als de meest schrijnende en intense pijn. Je moet er doorheen. Wat kan dat zwaar zijn? De weeën, het persen, het uitscheuren en alles wat erbij kan horen. Deze vloek is een fysieke pijn in het dragen, het baren en ook daarna. Wat kan moeder, en zo is het zeker in de eeuwen hiervoor geweest, wat kan een moeder moeten sloven en draven? Als ze meerdere kinderen heeft, moet ze dan weer voor de een en dan weer voor de ander klaarstaan. Ze moet soms midden in de nacht opstaan en tot 's avonds laat doorgaan. 'S Morgens moet ze er vroeg uit om, voordat de kinderen er zijn, de boel klaar te hebben. Wat zijn er aan leidende moeders geweest en wat zijn er nog steeds leidende moeders wereldwijd en ook in ons land? Wat kan het moederschap praktisch en fysiek een aanslag op je doen? Dat is als er kinderen zijn. Juist ook als de kinderen er niet meer zijn, is de pijn voor de moeder het zwaarst, zoals we dat lezen in Jeremia 31. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Als we denken aan de kindermoord te Bethlehem, zullen de vaders wel veel pijn gehad hebben, maar de gedachten gaan toch het meest uit naar de moeders. Zoveel moeders waren hun kind kwijt, hun kind dat ze bij zich gedragen hebben, dat ze zelf gebaard en aan de borst gehad hebben. Wat is het een wond? Het is alsof er bij een moeder iets van haarzelf wordt afgescheurd. Dat geldt voor een kind dat al geboren is, maar ook voor een kind voor de geboorte. Er zijn zoveel vrouwen die iets van die pijn bij zich dragen. Soms is dit ook onuitgesproken. Misschien heb je wel een miskraam gehad. Je hebt het nooit durven vertellen, want je schaamde je ervoor dat het je zoveel pijn deed. Je denkt, ach, van anderen hoor ik het ook nooit. Ze zullen er allemaal wel veel beter tegen kunnen dan ik. Er is iets van jezelf kwijt. Je hebt het nooit kunnen zien, maar je hebt het wel bij je gedragen. Misschien nog wel dieper is die pijn bij iemand die een abortus heeft ondergaan. Misschien heb jij dat wel of ken je iemand voor wie dat zo is. Eigen schuld, dat voel je ook. Tegelijkertijd voel je ook zo'n pijn. Je had het misschien nooit beseft, misschien wel omdat anderen zeiden, joh, het is maar even. Maar nu voel je de pijn van een kind dat jouw kind was, dat God in jouw baarmoeder gewekt heeft. Die pijn, dat verlies, kan een man niet zo meevoelen. Ik kan erover praten. Ik hoop dat ik de juiste toon mag treffen. Je probeert mee te leven waar die nood is. Het is echter een pijn die alleen een vrouw door haar hart kan voelen. Het is zoals Simeon zei tegen Maria, een zwaard zal door uw ziel gaan. Wat doet het gemis van een kind dat je moest verliezen, maar ook het verlies van een kind dat je nooit gehad hebt? Wat doet dat veel pijn? Wat kan het een pijn doen voor een vrouw als ze ziet dat een ander een kind krijgt en zij niet? In zekere zin is dat ook barenspijn. Het is een pijn die hoort bij het moeder zijn. Je zou zo graag moeder zijn. Je hebt het moedergevoel en je hebt nooit een kind bij je gedragen en aan je hart gedrukt. Dan is er nog die geestelijke pijn in de zorg voor de kinderen. Je merkt de strijd, de geestelijke strijd die er is. Je merkt wat er op je kind af kan komen en hoe de duivel het bespringt, de wereld eraan trekt en hoe het hart van je eigen kind verdorven is. Je ziet hoe je in de opvoeding tekortschiet. In de opvoeding heb je het verlangen dat je ze toch mag opvoeden voor de Heere. Nu zijn er moeders die de kinderen van zich af zien gaan, de wereld in. Op alle manieren komen we de zonde en de gevolgen van de zonde tegen. Als je dit zo overdenkt, bekruipt me wel eens het gevoel dat er niemand is die zo lijden kan als een vrouw. Een man kan niet zo lijden als een vrouw. Dat is trouwens ook voor een deel juist de zegen van de vrouw. Het is vaak toch zo, wie diep kan lijden, kan ook medelijden. Als hij maar niet verzwelgt in zijn eigen verdriet, Zo was het ook voor de Heer Jezus. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben, maar een hoge priester die in alles verzocht is geweest. Wie veel moest lijden, kan door genade ook veel medelijden hebben. Dat is iets wat de Heer bij de vrouw legt. Dat is echter niet alleen voor de vrouw. Het is ook een verantwoordelijkheid voor de man. Zou het daarom zijn dat hij de vloek voor de vrouw uitspreekt voordat hij die voor de man uitspreekt? Om zo tegen de man te zeggen: man, zie dat je wel, voel je het aan, merk je wat er met de vrouw aan de hand is? Draag je dat mee? Daarom zegt Petrus ook dat een man zijn vrouw als de zwakkere eer moet geven. Wat moet hij zuinig op haar zijn in al die kwetsbaarheid en teerheid? Wat is het dan ook goed om te zien hoe de Heere zorgt? De Heere die eerlijk is over de zonde, die ernstig is over de zonde en het oordeel aanwijst, is dezelfde God die de zegen aanwijst. Dat zit al in het vers dat we nu overgeslagen hebben, Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Hier krijgt de vrouw zo'n belangrijke plaats in het koninkrijk van God. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Tussen het baren van de vrouw. Dus het baren van de vrouw wordt daar zo belangrijk. Ze krijgt zaad, nageslacht. Uit het nageslacht komt de Messias. Waar de vrouw dus in getroffen wordt, daarin kan ze ook tot zegen zijn. Daar hebben de vrouwen van Israël naar uitgezien. Ze hoopten dat zij de moeder van de Messias mochten zijn. Als Paulus dan tegen de vrouw wat zegt, dan verwijst hij daar ook naar. Hij heeft in 1 Timotheus 2 gezegd dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente. U hebt dat de vorige keer al gehoord. Er is een orde in de schepping en in de zondeval. Daarom is niet de vrouw degene die spreken moet. Hij komt toch bij de vrouw terecht in het laatste vers, in 1 Timotheus 2 vers 15. Daar staat: toch zij zal zalig worden in kinderen baren. Dat lijkt misschien een wat negatieve of onbegrijpelijke tekst, maar als je het ziet in het licht van Genesis 3, is het zo'n mooie tekst. Paulus zegt daar: ze is gevloekt en draagt de smart in het baren van haar kinderen, maar nu wordt ze zalig in dat kinderbaren. Nu krijgt ze de zegen daarin. De Heere verandert in zijn genade, om Christus wil, de vloek in een zegen, de zorg in blijdschap, de afbraak in opbouw. Waar ze eerst de dood voor ogen ziet, krijgt ze nu het leven voor ogen. Ze zal zalig worden in het baren van kinderen. Er is toekomst. De vrouw die in het baren, dragen, voeden en opvoeden van haar kinderen zo de moeite tegenkomt, de pijn en angst soms, het verdriet, de spanning en noem maar op, mag hoger kijken. Ze mag zeggen: o, maar God spreekt mij zalig. Ik kan zalig worden. Al dat kinderen baren herinnert mij aan de nood en aan het oordeel over deze wereld, maar nu herinnert het mij aan de zegen. De Heere is de God die zalig maakt. Als ze zo mag zien, dan mag ze de moeite geduldig dragen. Er kan allerlei smart en pijn in uw leven zijn. Kijk eens omhoog. Mag u uitzicht hebben op de zaligheid? Dan mag er uitzicht zijn waar God al uw zorgen en moeite als het ware een plaats in geeft. Alle dingen zullen medewerken ten goede en tot zaligheid. Niets wat u overkomt, niets wat u ook herinnert aan uw eigen schuld, hoeft uit te lopen in de vloek als u met heel uw bestaan u mag werpen op Christus. Als je het eigendom bent van Christus, zal alles medewerken ten goede. Wat kun je dan in alle smart en in alle angst bemoedigd worden en omhoog kijken? Dan mag je blij worden met een kinderzegen. Denk ook aan Psalm 128, waar staat dat de kinderen zullen zijn als olijfplanten rondom de tafel. Die psalm zegt dat God een zegen wil geven in alles waarin eigenlijk de vloek lag voor de man en de vrouw en voor hen samen. Hij wil ook een zegen geven in het ontvangen van kinderen. De psalmdichter spreekt over een blijde moeder van kinderen. Ik hoop dat u dat mag zijn als u moeder bent of jij als je verkering hebt. Misschien ben je net getrouwd en zie je er naar uit. Zal de Heere ons ook kinderen geven? Ik hoop dat je dit met verwachting mag doen en je echt de kinderzegen als zegen mag ervaren. Er is geen zegen zonder zorg en zonder pijn. Het is wel een zegen uit genade. Vooral daarom is het een genadige zegen, omdat je dit mag zien. God wil het gebruiken in zijn koninkrijk. God wil mijn moeite, mijn verdriet, zo bijsturen dat het mij naar hem uitdrijft. David bezong dit later van zijn moeder. Zij wierp mij op de Heer, op u in barensmarten. Toen Davids moeder aan het baren was, had ze maar één roep, een roep omhoog. Ze had de Heere zo hard nodig voor haarzelf en voor haar kind. Ze hoopte dat haar kind Gods kind mocht zijn. Dat is wat Paulus dan ook zegt in 1 Timotheus 2. Ze zal zalig worden in het baren van kinderen. Door dat baren van kinderen heen wordt het koninkrijk gebouwd. Haar zaad, haar naam en nageslacht mag voor de Heere zijn. Een man kan in het ambt staan. De predikant mag het middel zijn tot bekering vanuit bijvoorbeeld de prediking, maar een vrouw mag een middel zijn tot de uitbreiding van Gods koninkrijk in haar kinderen en in haar kleinkinderen. Of in andere kinderen, ja ook. Daar spreekt Jesaja van in hoofdstuk 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt, bij wie dat juist de pijn is, de smart, geen barensnood. Juich, zegt hij, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwen, zegt de Heere. Het gaat daar in het bijzonder over Jeruzalem, over de stad en de kerk, maar je mag daar toch iedereen die zijn of haar leven in dienst van de Heere wil besteden, bijscharen. Het gaat hier over iedereen die mag zeggen geestelijk kinderen te krijgen. Ik hoop dat het jou en uw verlangen is, of je nu eigen kinderen krijgt of niet, dat u kinderen mag ontvangen uit Gods hand die voor hem zijn. Misschien krijgt u ze op club, op school, in de buurt, of als tante, of in hulpverlening, noem het maar op. En in de gemeente kan dit zeker. Kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van de getrouwde. Dat is het uitzien, dat wij dienstbaar mogen zijn in het koninkrijk en kunnen zeggen, Heere, nu ben ik hier en u hebt mij hier in dit leven geplaatst met alle moeite, met mijn gemis, met mijn pijn, maar ook met mijn roeping en met de zegen die u verleende. Ten slotte gaat het niet om ons. Daar ligt onze vreugde. Onze zaligheid niet. Onze zaligheid mag daarin liggen als we bij God horen en voor de Heere leven. Dan mag dit alles staan in het licht van wat we lezen in Openbaring 12. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, en dat was niet persoonlijk een vrouw, dit is het beeld van de kerk, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren en zij was zwanger en riep, barensnood hebbende, en zijnde in de pijn om te baren. Hier kom je die pijn tegen. Dan wordt het kind geboren. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Zij baarde. Ze was in barensnood. En Maria, de kerk, ze baarde een zoon. Met alle pijn, met alle strijd, maar ze baarde een zoon. Een mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden. Die koning is, die regeert, die zijn kerk verzorgt en die ervoor zorgt dat al het andere nageslacht dat voor hem is, ook eeuwig veilig is. Zo kan de vrouw zeggen: ik mag ondanks mijn schuld en ondanks de vloek zalig worden. Ik en de kinderen die de Heere mij gaf, op welke manier dan ook. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Reenen.